Geliefden uit Leviticus 4, waar wij aan begonnen waren, lees ik u voor het derde vers. Leviticus 4, vers 3. Indien de priester die gezalfd is, zal gezondigd hebben tot schuld des volks, zo zal hij voor zijn zonde die hij gezondigd heeft offeren een vacht, een volkomen jong rund, de Heere, ten zondoffer. Tot zover. Letten wij op het zondoffer. En overdenken daarin twee zaken, binnen en buiten. Het zondoffer, binnen en buiten. Verleden week hebben wij gelet ook op het zondoffer, maar in zonderheid op dat deel van de tekst in vers 2, als een ziel zal gezondigd hebben door afdwaling. We hebben eerst genoemd de overeenkomst, maar ook het verschil wat er is tussen zond- en schuldoffers. En daarna hebben wij gelet dus op dat zondigen niet met opgeheven hand. We hebben toen gelet op die grenzen, op de ruimte en op de begrenzing van de verzoening en de vergeving. We hebben toen ook gehoord dat die grenzen wijd getrokken zijn door de Heer. Want als je dan hebt gehoord wat daar al onder begrepen was, onder die zonde door dwaling, dan worden daar dingen genoemd die wij allerminst voor een dwaling zouden houden. Maar waarvan wij zouden zeggen dat is duidelijk een zonde met een opgeheven hand, willens en wetens. En hoe toch de Heere dat alles sluit, insluit bij de afdwaling. En tenslotte hebben we ook nog gelet, wat dan getracht tenminste iets te zeggen over, wat is dan wel die zonde van de opgeheven hand. En het waarvoor ook in het Oude Testament geen offer mogelijk was. En dan hebben we de lijn doorgetrokken naar het Nieuwe Testament en uit het verband gehoord wat nou die zonde met opgeheven hand inhoudt. Tot troost van diegene die daarmee aangevochten zouden worden of zouden zijn. Daar hebben wij het verleden week bij gelaten, ik noem een paar hoofdzaken. En ik wilde nu toch nog iets zeggen over dat zondoffer. In verband, in de eerste 12 versen gaat het over als een gezalfde priester, een hoge priester, gezondigd zal hebben. Er worden nog enkele groepen genoemd, de gemeente in zijn geheel, de vorst, die eventueel of overste die gezondigd zal hebben, en de enkeling, het individu. Maar wij bepalen ons nog even tot dat eerste gedeelte uit die 12 versen van Leviticus 4. Je weet dat bij dat verschil tussen zond- en schuldoffer, dat wij daarbij gezegd hebben, kijk, dat zondoffer, dat raakt het heiligdom, de verhouding tot de Heere. Ik weet wel, soms loopt dat door elkaar heen in de omschrijving van zond en schuldoffer. Het zijn dan ook maar globale aanwijzingen. Maar, dat wil ik nog eens herhalen, dat zondoffer, dat is niet, die zonde is niet altijd aanwijsbaar. Van het is tegen dit of tegen dat gebod is er overtreden. Nee. Dat zondoffer dat duidt op het niet in de goede verhouding en goede harmonie staan ten aanzien van de Heere en zijn dienst. hebben ook gezegd hoe een mens, een priester, ook daarvoor open staat. Hij kan eigenlijk Gods priester niet zijn. Als de plechtigheid van het moment en van de zalf, van het moment van de zalving en de eerste diensten voorbij zijn en de weken of de jaren verstrijken, hoe gauw wordt het een gewoonte. Die allerheiligste verrichtingen. Hoe gauw neemt het vlees de overhand. Dat we bezig zijn van, hé, daar komt hij ook nog aan. En dat we wat anders willen en naar huis willen. Vandaar dat wij hebben aangehaald dat Duitse spreekwoord in het Nederlands. Kan ook een prediker, een herder zalig worden? Gelukkig wel. Maar het duidt wel aan dat hoe dichter bij het vuur, hoe eerder in brand. En hoe heeft die priester, dat is het ontroerende, die gezalfde priester, die er misschien geen eens erg in heeft gehad, maar op een gegeven moment, door de verlichting Gods, ontdekt heeft zijn schuld. Want dat kun je niet maken, hebben we gezegd. Daarom staat het er vaak bij in deze hoofdstukken van Leviticus. Er staat in die zin geschreven, het komt erop neer, als die het bemerken zal. Als hij erachter gebracht wordt. Ja. Dan hoeft er nog ineens iemand naar hem te wijzen en te zeggen, jij hebt gestolen of jij hebt gevloekt of jij hebt dit of dat. Maar dat het licht van God in zijn ziel schijnt, dan is alles te kort. Dan moet die priester van zichzelf belijden dat hij in die vierschaar van Gods gericht niet kan bestaan. Nou, als nou zo'n priester die ontdekking doet, dat niet alleen een daad, maar ook een niet beantwoorden aan het hoge doel, zijt heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Dan komt er tegelijk het bewustzijn bij die mens. Dat hij daarmee ook als het ware een schuld legt op het volk. Want hij is de vertegenwoordiger. De tussenpersoon. De bemiddelaar zou je zeggen. En dan zou hij wel met David uit kunnen roepen, Heere, u zou mij moeten straffen en mijn vaders huis. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Ja. Dan wordt de priester gewezen op de oppervlakkigheid van de dienst. Al gaat alles precies naar de letter goed. Al voert hij alle riten getrouw uit naar de inzetting van God. Schuld. Schuld tegenover die God. Ach, in het leven van de priester en in het leven van iedere ambtsdrager, maar ook in het leven van elk gelovige, zie je de strijd tussen vlees en geest. Je ziet, je merkt, dat die mens, die Adams natuur, het ambt ondergeschikt wil maken. aan het vlees. Wat zie je die ontzaglijke strijd in het leven van Simson bijvoorbeeld. Altijd maar weer. God die had gezegd dat hij een Nazireër zou zijn. Maar soms dan denk je, het lijkt wel of het ambt, zijn richterschap, of dat het helemaal schuil gaat achter het vlees, het vleeselijk begeren. Daarom is het alleen dankzij God dat hij door het geloof koninkrijken heeft overwonnen. En dat hij door het geloof is ingegaan in de stad die fundamenten heeft. En dat God hem tot een ambtsdrager gemaakt heeft. Heere, sterk mij alleenlijk nog ditmaal. Mijn ziel sterven met de Filistijn. Dat deed God. Maar naar de mens gesproken zou je zeggen, het is een verloren zaak. Want het is in slechte, zwakke handen het ambt. En omdat daar als het ware de Achillespees ook is, hè, in het kerkelijk leven, in het leven in het heiligdom, in het Oude Testamentische dienst, nog sterker, want daar was alles een prediking en een uitbeelding van de dingen die in Christus komen zouden. Dan voel je ook aan dat de macht der boze daarop is gericht, om dat te verderven, om dat te bevlekken, om dat onmogelijk te maken. Als nou die priester bemerkt zijn schuld, dan moet hij een rund nemen, een jonge stier staat er eigenlijk. Volkomen. De Heere tot een zondoffer. Hij eerst, want hij staat te dicht bij de Heer. Hij heeft niet alleen zichzelf ermee, maar hij heeft het volk ermee en hij heeft het heiligdom verontreinigd. Het heiligdom. Waar de Heer woont, waar de Heer wilde wonen tussen de cherubim boven het verzoendeksel, om vandaar tot het volk te spreken, of tot de priester, zijn wil bekend te maken. Daarom is het zo gevaarlijk. Daarom is het zo ellendig. Want je zou zeggen, in de oude bedeling vormde die hoge priester de schakel, valt die weg. Wat blijft er dan over? Waar moeten de mensen naartoe om de raad van God te horen, om zijn liefelijke dienst te aanschouwen? Als de Heere die priester er tussenuit gooit. Nou gooit de Heere die priester er wel tussenuit, maar op een andere manier. Hier tenminste beschreven. Niet ten verderven, maar ten leven. Nou, dan moet hij die var nemen. Hij is gewend om de mensen te zien naderen met zo'n stier. Dan is hij gewend. De mensen komen bij hem. En hij vangt mede of met zijn helpers het bloed op. Ze schikken het op het altaar. Vlees, bloedsprenging, noem maar op. Dat is werk van de priester. Maar hier begint het met de hoge priester die zelf voor zijn eigen staat en stand moet offeren, een zondoffer. die priester is niet heilig omdat hij priester is. Hij is niet verschoond van het recht van God, omdat hij als het ware boven het volk staat en de zegen van God aan dat volk mag doorgeven. Integendeel. Je zou bijna het woord van de meester aanhalen in het Nieuwe Testament. Zijt niet vele, of van Jacobus, zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat gij te meerder oordeel ontvangen zult. En aan wie veel gegeven is, van die zal veel geëist worden. Ja. Die hoge priester heeft dus ook geen bestaansgrond in zichzelf. Hij kan wel eens een beetje knorrig kijken en een beetje gemelijk als op het laatste moment nog iemand gauw aankomt. Hij kan in zijn hart wel eens ver van zijn plaats zijn geweest als die dacht, oh, daar heb je hem ook nog. Hoeveel keer is hij nou al geweest? Wat zou dat voor een kerel zijn? Die schijnt heel wat op zijn kerfstok te hebben. Ik heb hem verleden week al gezien. Toen kwam hij al met de schuldoffer en nou weer dit. Ja, vergetende het woord van die komen zou, Jezus, ik zeg u niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. Maar nou is er licht gekomen, en nou staat die hoge priester met zijn mooie kleren aan, met alles. Nou staat hij opeens in zijn hemd. Zo moet je het nou eens even zien. Hij zelf. Hij moet nou notabene andere mensen voorgaan en voorlichten. En dan komt de lichtstraal bij hem. En dat gebeurt meer dan eens. Dat gebeurt elke keer weer. En dan gaat hij een vaart halen. En dan komt hij mee naar de tabernakel. En hij mag niet zomaar doorlopen naar binnen, maar hij moet die verslachten voor het aangezicht des Heren, nadat hij zijn hand op die var heeft gelegd, op zijn kop. Die hand die hij zo vaak zegenend had uitgestrekt over het volk dat was samengestroomd. Die hand die altijd maar weer dat bloed gesprengd had, zelfs eenmaal 's jaars in het binnenste heiligdom. Diezelfde hand is nu zondaars hand. Die hoge priester heeft nodig om ontzondigd te worden. En daarom moet hij, net als al die andere mannen die geweest zijn, van de armen tot de rijken, hij moet zijn hand drukken op het hoofd van die var en hem slachten. Zie je wel, dat voor God, dat arme mannetje uit het leger die misschien geen eens geld heeft voor zo'n offer. En die hoge priester zo hoog geplaatst. Voor God. Geen van beiden kunnen bestaan. Je zou bijna zeggen, dat gewone mannetje heeft nog meer kans dan de hoge priester. Want ja, die zit maar in de grond te vroeten, of die loopt achter zijn schapen aan, of die is druk bezig met dit en met dat. Nou ja, die leest ook wel uit de Bijbel, maar hij is vaak zo moe. En zijn hersens werken zo met allerlei, ze bezig met heden, met allerlei dingen, plannen enzovoorts. Maar die priester, die zit er elke dag middenin, vlakbij. En soms staat hij met een hart zo koud als steen, terwijl er iemand aankomt zingende, och mocht ik in deze heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En de priester ziet niks. Ja, man. Daarom leg je hand maar op het hoofd van dat beest als een overdracht. Als een erkenning. Jij haalt het niet. Jij staat niet op dat niveau dat overeenkomt met Gods heiligheid. Met Gods heerlijkheid. Dan moet die vaart ook geslacht worden. Alles voor het aangezicht van de Heer. Dat wil zeggen, God is tegenwoordig. Alleen, dan komt er een verschil. Een verschil met bijvoorbeeld het brandoffer. En met het dankoffer. Of vredeoffer of gemeenschapsoffer. Dan komt er een verschil, want je weet nog wel, dan moest dat bloed rondom tegen het altaar geworpen worden. En wat overbleef, dat moest tegen aan de voet van het altaar uitgestort worden. Daar kwam de bloedstroom tot een einde. Maar bij het zondoffer is het wat anders. Dat bloed moet opgevangen. Dat wel. Ook weer in schaal. Hij moet het bloed van de var nemen. En hij zal het tot de tent der samenkomst brengen. En dan moet hij... het heilige binnengaan. Het heilige van de tabernakel. Je had de voorhof. Het heilige. En het heilige der heiligen. Dat laatste, die laatste plaats, daar mocht de priester maar eenmaal 's jaars komen. Op de grote verzoendag. Dan mocht hij nu niet komen. Maar dan moest hij met zijn vinger in dat bloed dopen. Niet tegen het altaar aanwerpen. Maar hij moest via de voorhof het heilige binnenlopen. En dan kwam hij te staan voor die afscheiding. Dat oorspronkelijke woord dat heeft te maken, heel gewoon weergegeven, met een spaak in het wiel steken. Stop. Niet verder. Niet verder. Dit is de voorgang. Daarachter symbolisch. Daar is die ark. Daar zijn die cherubim. Daar is de donkerte. Daar woont en troont Jehova. Daar past de grootste schroom, terughoudendheid. Want de weg naar dat heiligdom was nog niet ontsloten. En dat voorhangsel was nog niet gescheurd van boven naar beneden. Maar dan moet de priester zijn vingers in dat bloed dopen en hij moet 7 maal het grondwoord uit op een opwaartse beweging. Zo wordt het door de rabbijnen tenminste vertaald. Maar dan moet hij 7 maal met zijn vinger aantippen. Die voorhang, dat zware gordijn, waar die niet door mocht. Ja, ik heb veel gedacht over, wat is dit toch? Er liggen verschillende zaken in. In de eerste plaats, kijk, in dat gebaar van dat bloed. Beleidt de priester als het ware, daar zou ik moeten zijn, bij God, bij de ark. Bij de cherubim, daar, om geheel en al aan hem gewijd, in zijn gemeenschap te delen, altijd tot dienst bereid. Dat tippen met dat bloed, tegen die voorgang, is als het ware de belijdenis. Dit is de richting. God. Want dan wist ik alle dingen en hem miste, dan was ik niets. Ik belijd, Heere, dat dat de richting is waartoe u ons geschapen heeft. En toen was het mogelijk om u te dienen met een volkomen hart. Dat beleid ik. Maar tevens beleid ik hier, ik kan er niet komen. Het zou wel nodig zijn, maar het kan niet. Mijn goedheid, mijn bestaan, mijn werk, het raakt niet tot u. Ik moet hier blijven steken. Ik weet de oplossing niet, Heere. Ik kan het gordijn niet openmaken en naar binnen komen. Dat kan ik niet. En toch zou ik daar moeten wezen. Bij u, mijn koning en mijn God. Maar ik ben niet in overeenstemming met u. En nou die bloedvingers, die tasten als het ware, met vrees en beven, tegen die voorhang aan, beleidende, Dit is de weg. Dat is de weg. Naar God. Naar het verzoendeksel. Naar de gemeenschap. Maar ik kan er niet komen. Ik kan er niet komen. Want ik ben een zondig mens. En mijn leven beantwoordt niet aan de ere Gods. Ik heb God niet lief gehad boven alles, liever dan mijn eigen zaligheid, nee. Ik heb zijn deugden niet boven alles in mijn hart gesloten, om die alle dagen en nachten te verheffen. Ik ben een aardworm. Zo wijzen die vingers met bloed heen naar de belijdenis. Dit is de weg. Maar tegelijkertijd wordt daarmee beleden. Het kan niet. Mijn weg loopt dood. Mijn bloed deugt niet. Mijn leven is niet in overeenstemming met uw heilige wil. Hij moest dat bloed 7 maal naar dat voorhangsel uitstrekken. En het getal 7 is een bekend getal. Het is het getal van de Heilige Geest, de 7 geesten die voor zijn troon zijn, dat duidt de volmaaktheid aan van de ene Heilige Geest. Getal 7 wordt ook een volheidsgetal genoemd. Hoe vaak kiest een mens niet onbewust het cijfer 7? Hier, in dit verband, komt het voor als samenstelling van 3 en 4. 3 is het getal van God, 3-enig. Van zijn goddelijke heerlijkheid en majesteit. En 4 is het getal van de aarde. En van de mensen die daarop leven en wonen. 7 is het getal van de bemoeienis van God. Je kunt daarbij het beste denken aan dat gezangetje van waar die regel in voorkomt. Die hemel en aarde verenigt tezamen. Dat is 7. 3. 4. God, mens, hemel, aarde. En door dat 7 maal te doen, zie je hier als het ware een pleiten, een zoeken, dat God toch die gemeenschap, die wij onwaardig zijn, die bemoeienis met ons mensen, met deze aarde, dat God toch alstublieft wil denken aan zijn belofte. En dat hij die mens, die wereld niet los zal laten. Maar dat hij er zich mee zou willen blijven bemoeien. Gedenkende aan de duur gezworen eed die hij weleer aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. 7 maal. De 4 haakt naar de 3. Omdat God die mens trekt naar zijn heiligdom, naar zijn gemeenschap. Daarom is dat tasten 7 maal is een ootmoedige erkentenis. Buiten u, o eeuwig wezen, drie-enige God, ach, wat was de mens op aard niets. En nu door de schuld is 3 en 4 uiteen, God en mens. En door de schuld van die hoge priester dreigt het heiligdom dermate ontheiligd te worden. En de schone dienst van de Heere zo uitgehold, dat er een scheiding zou komen. Dat God zou zeggen, ik zal voortaan niet meer spreken tot de mens en ik zal geen bemoeienis meer met hem maken. En u hoort met eerbied gesproken die God die daar achter die voorhang zit tussen de cherubim op de troon. Die hoort daar. Die bebloede vingers tegen het gordijn. Beschaamdheid is er. Schroom. Stel je voor, er zou wel vuur kunnen uitgaan uit de hemel, dwars door het gordijn heen, om die hoge priester te verteren. Dat zou wel kunnen. Maar nou blijkt dat die God die spreekt uit het verzoendeksel, van boven het verzoendeksel. Ja. En nou komt de sprake, als het ware. Gij hoort hem die uw heil verwachtte. In dat 7 maal sprengen ligt de verwachting uitgedrukt van het heil. God, mens. Heilig en rechtvaardig, onheilig en onrechtvaardig. Maar bij u is het initiatief, u was in uzelf bewogen, u hebt zelf gesproken. Dat die 3 en die 4, die God en die mens, toch bij elkander zouden gebracht worden door God zelf. En nu hoort God die priester die daar zijn schuld heeft bemerkt en die daar tikt tegen het gordijn. Nu hoort hij die zijn heil verwachtte. O, wat een rijkdom van Gods ontferming. Hij mag niet naar binnen, nee. Maar God laat hem niet levend ter helle varen. God zit boven het verzoendeksel. En daar merkt hij het. Hij hoort het. Hij hoort de belijdenis. O God, dit is de weg. Dat is het. Maar wie ben ik? En wat is mijn huis? Het is al zo niet bij u. Maar ik pleit op de zegen. Op de belofte. Dat u zelf gezegd hebt. Ik ben de Heere. Uw God. Dat was in het Oude Testament. Zo is nog. Maar nu niet meer in die symbolische zin. In een aardse tabernakel. Een tent. Maar waar de Heer het licht laat schijnen, komt onze duisternis openbaar. En daar wordt getast en geklopt, beleden. Nee, niet ik, maar u, Heere, ontferm u toch. Ik kan niet verder, ik kan de oplossing niet verkrijgen, ik kan de oplossing niet bewerken. Ik kan niet naar binnen komen. Dan moet hij nog wat doen. Hij moet wat van dat bloed nemen. En daar moet hij met zijn vingers de hoornen van het reukofferaltaar, waar de welriekende specerijen werden gebracht voor het aangezicht des Heren. Dat reukaltaar, dat daar staat in dat heilige, vlak bij de voorhang, zonder nog meer attributen. Maar dat reukaltaar, dat stond vlak bij het heilige der heiligen. Je zou zeggen, bijna tegen de gordijn aan. Dat reukaltaar. Die hoornen die daarop zijn, die wijzen naar boven. Het reukaltaar is een zinnebeeld van de gemeenschap, van de gebedsgemeenschap met God. Het reukwerk, het zijn immers de gebeden der heiligen, staat er in de openbaring aan Johannes. Het reukwerk, zou je zeggen, dat is eigenlijk zo'n volheid. Dat is de herstelde gemeenschap met God. Ontstoken aan het vuur van het brandofferaltaar moest de wierook daar gebrand worden. En dan trok die reuk door de gordijnen heen naar de ark, naar de engelen boven het verzoendeksel, naar God. Dat was de symboliek, de heenwijzing. Heb je dat gedaan, priester? Is je leven zo opwaarts gestegen? Of is het zo dat het reukwerk van Christus erbij moet, er overheen moet? Hoe is het nou? Want let wel, als het gaat om waarachtige gemeenschap, daar kan geen kwaad leiden. Want je kunt dat toch geen waarachtige gemeenschapsoefening noemen met de levende God. Als we zitten te bidden en ondertussen zitten te denken, hoe laten ze het? En, ik moet nog even gauw, laat dat niet vergeten. Dat is toch geen waarachtige gemeenschap. Het reukwerk, dat kan toch geen vormendienst zijn. Nader tot God en hij zal tot u naken. Braakt u lieden een braakland en zaai niet tussen de doornen. Te vergeefs ere zij mij. Dit volk nadert mij wel met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Het reukofferaltaar. Symboliek van de innige gemeenschap met God. En daarom is het zo gevaarlijk. Daarom wijzen die hoornen niet alleen naar omhoog, maar ze geven ook aan de kracht en de sterkte van God. En die hoornen, die kunnen wel gaan groeien, loskomen van dat altaar, om als daar zo'n akelige bidder staat, om die te doden, want des Heren hand besluit ene kelk vol bitterheid, en hij drengt er het mensdom uit. En de goddelozen mogen hoornen vol van woede en kracht opsteken naar de Heere. Maar de Heere zal de hoornen der goddelozen verbreken, want hij is God en niemand meer. Hij is de sterk. Ja, hoe moet dat? Of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Vrede zal hij met mij maken. Kijk. Nou zie je daar die priester van dat bloed. Aan die hoornen doen. Op de hoeken van het altaar. Ga niet in het gericht met uw knecht. Niemand die leeft zal rechtvaardig zijn. Heren, ik weet ook met het reukwerk geen raad. Ook daarin is zo zwaar gezondigd. Het bloed. Eigenlijk zou het getekend moeten zijn met mijn bloed, met mijn leven, maar het kan niet. Hier is een vervanging. Het bloed van een stier. Maar ach, sla mij met medelijden, gelijk een vader. Daarom moest ook die heiligheid der heiligheden, dat reukofferaltaar, moest voorzichtig bloed. Want ik heb door mijn schuld alles besmet, zodat de gemeenschap tussen God en het volk en mij, die wordt onmogelijk gemaakt. Van onze kant. Dat de zonden een scheiding maken. tussen de Heeren en ons. Dat is belijdenis. Het is tegelijk ook een pleiten. Met nieuwtestamentische woorden gezegd, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Ja. Zo gaat hij dan weer uit de tent, uit het heilige, naar de voorhof. En dan gaat hij met het bloed, wat nog over is, gaat hij naar het brandofferaltaar. Weet je wel dat in de voorhof stond, vlakbij de ingang, bij de deur van de tent der samenkomst, en daar giet hij het op de bodem uit. Hij gooit het niet tegen het altaar. Hij giet het uit op de bodem, op de grond bij het altaar. Wat wil dat zeggen? Ja, je zou bijna zeggen, hij is er niet gekomen. Het doel is niet bereikt. Het doel is niet bereikt. Ergens wel, want dat kleine beetje bloed met die vingertoppen dat daar tastend raakte en die hoornen van het altaar, dat is gebeurd. Maar nou komt hij daar toch met het grootste deel van dat bloed weer terug. Naar de voorhof. Het bloed is het leven. Het leven. Het kostbare leven. Hij heeft de richting aangewezen. Dat het leven alleen maar leven is in de gemeenschap met God. Hij heeft ook beleden bij het reukaltaar. Mijn goedheid raakt niet tot u. De richting is naar boven, maar ik ben uit de aarde aards. En bij het brandofferaltaar beleid hij. Dit is mijn leven. Dat verloopt in de grond. Uit de aarde aards. Bedenkende de dingen die van beneden zijn. Bloed. Nee, nu niet tegen het altaar, maar daar op de grond. Schapen mijner weide, gij zijt mensen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Daar giet hij het uit voor de grond. Het bloed van dat dier. Het is niet omhoog gestegen. Naar de wijde hemel. Naar God. Het is niet gekomen echte de voorgang in het heiligdom. Er is iets verdrietigs, iets vermoeiends en toch ook wel iets van blijdschap in de grond, ja, op de bodem, maar bij het brandofferaltaar. En het brandofferaltaar is toch een altaar dat spreekt van hoop. Het brandofferaltaar, dat zegt toch, ik geef u mijn offer op het altaar. En daarom wordt de droefenis vermengd met hoop. En de erkentenis, ik ben vleeselijk. Kiet maar om. Op de grond verkocht. Onder de zonde. De wet is geestelijk. Ja. Zo zullen zij belijden. Hem. En zij zullen van zichzelf belijden. Zondaar te zijn. Stof. En as, dat nooit meer de weg naar het heiligdom kan openen. Want daar is mijn schuld, mijn weerspannig overtreden. En toch, wat eigenaardig, toch moet van dat vet, net als bij dat dankoffer, hè, en van dat ingewand en de nieren, zetel van het gevoel, ik ga dat telkens niet opnieuw uitleggen, dat vet, die krachtreserven, de weekdarmen, de middenrif, net dat over de lever is, dat onze ademhaling reguleert, dat moet eruit genomen worden. Net als bij de os van het dankoffer, van het gemeenschapsoffer. Hé, wel dat er iets licht is. Toch iets van, ja, een weg, een mogelijkheid. Want die delen van het menselijk lichaam waar wij het meest in vergiftigd zijn, en waar de zonde het meest in is doorgetrokken. En wat eigenlijk het allermeest voor God behoorde te zijn. Hè, dat komt uiteindelijk toch terecht. In het vuur van dat zondoffer naar boven. In de rook. Komt toch in de rook naar boven. Alsof er een belofte in ligt uitgedrukt. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. En zij zullen verkondigen de deugden desgene die hen riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dit volk zal toch zeggen in het vuur van het zondoffer. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Om hem te kennen. En om hem te mogen aanschouwen. En eeuwig bij hem te mogen wonen. Dat is de ruimte die God erin legt. In de rites, in het ritueel. De symboliek. Hij haalt het niet. En toch zegt de Heere God, geef dat maar hier. Gooi dat maar op het vuur. Dat komt mij toe. Terwijl het van de priesterskant juist een belijdenis is. Zo moest het nou zijn, Heere, maar ik heb het niet gekund. En dan moet alles wat over is, Net als in vers 10 staat. Oh nee, vers 11. Maar de huid van die vaar. En al zijn vlees. Met zijn hoofd. Zijn schenkels. Zijn ingewanden. En de mest. En die hele vaar zal hij tot buiten het leger uitvoeren. Dat zijn genade. Er mag geen maaltijd, geen gemeenschapsmaaltijd gehouden worden, zoals bij het dankoffer of vredesoffer. Daar kreeg God een deel, de priester kreeg een deel, en je zou zeggen het grootste deel, dat viel aan de offeraars, die mochten van alles wat overbleef, mochten zij van het vlees tenminste, mochten zij een maaltijd houden met elkaar. Verblijd en verheugd van zorg ontslagen. Maar dit, hier mogen ze niet van eten. Hier mag geen maaltijd. Hoe komt dat? Nou, dat komt daarom, omdat niemand in staat is om te eten. Dat is een moeilijk begrip misschien, maar laat ik dat trachten te verduidelijken. Er is hier een winkel. En daar liggen diamanten tot en met een waarde van 20.000-30.000 gulden. Maar er bestaan diamanten. Die zijn het 10 of 100-voudige waard. Waarom zijn die er niet? Waarom liggen die niet in de etalage? Nou ja, er is in Hilversum niemand die ze kan kopen. Er zijn geen kopers voor. Die een dermate achtergrond hebben, financieel. Dat ze naar binnen kunnen stappen en zeggen, geef mij die diamantjes van 50 miljoen. Nou, dat moet je nou eens overbrengen op dat zondoffer. Wie kan de oplossing bieden? Wie kan het dragen? Wie kan het eten? Wie kan het doen? Dat zondoffer zich verenigen, als het ware, met dat zondoffer, één worden. Niemand. Er is er niet één bij die draagkrachtig genoeg is om dat tot zich te nemen. Om dat in zich te nemen. Om dat over te nemen. Want daarom is de mens ook een gevallen schepsel. Hij kan dat niet. Hij is met eerlijk gesproken, heeft hij geen maag en geen hart om dat nou naar zich toe te halen. Het is geen mijn maag. Dat eet ik wel op. Dat doe ik wel. En dat er als het ware geen één is die dat zondoffer in zich op kan nemen. Die er raad mee weet. Daarom zegt God buiten de legerplaats. Met alles. Alles wat er over is. Het lijkt wel op de rieten van de grote verzoendag. Alles wat erover is, buiten het leger, pijnlijk, Het is iets, ja, om te dragen, om werkelijk zondoffer te zijn. Om werkelijk gemeenschap te hebben met het zondoffer, zodat wij als het ware in het zondoffer en het zondoffer in ons vervuld wordt. Het is onmogelijk. Want er was niemand toen hij rondkeek en hij ontzette zich. Toen heeft zijn eigen rechterhand hem heil verschaft. En luister, dan is dit de rite. Hij moet, of de priester die moet, alles wat overblijft, buiten het leven brengen naar een reine plaats. Dat is de troost. Dat wil zeggen, een plaats, levitisch gezien, die niet verontreinigd is, cultisch. Waar geen melaatsheid aankleeft of iets dergelijks. Het wil hier zeggen, een plaats die door de Heere God beschikt is. Niet zomaar iets. Niet zomaar aan de kant van de weg moet die rommel terechtkomen, zouden wij zeggen. Of rommel mag ik niet zeggen. Maar zo werd het wel door God daar gesteld. Want Jezus Christus is tot zonde gemaakt. Hij is dat echte en volkomen zondoffer. Hij heeft zijn hart en zijn nieren, heeft hij aan God opgeofferd. Maar daarmee kwam hij nog niet in het heiligdom. De priester, die ging tenslotte van binnen naar buiten. Maar Jezus Christus, die zal, nadat hij buiten gekomen is, in het binnenste heiligdom met zijn eigen bloed ingaan. En moest kijken, die reine plaats, weet je wat, welke troost dat is? Dat dier, dat werd zomaar niet op een ons geschikt lijkend plekje neergelegd op het hout en verbrand. Maar God wees die plaats aan. Dat was de plaats van de afgedankte offers of van de as. De as die daar gestort werd, wat er overbleef. Maar God zei, dit is de plaats door mij bepaald. Door God, daarom heet het een reine plaats. Toch een reine plaats. Al zak je in de as. Toch is er een zuiver vuur, want het houtvuur werd gerekend tot het zuiverste vuur. Geen hout, geen vuur van mest of iets dergelijks, maar vuur van hout. Of hout van vuur van hout, ja. En daar waar die as uitgegoten werd, daar moest dat beest in zijn delen dan geschikt worden en bij die as verbrand worden, gans en al. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Maar wel heeft hij zijn nieren aan God gegeven en naar hem verlangd. En is er geen onrecht in zijn mond gevonden en heeft hij voor de overtreders gebeden. Maar daar lag toch nog die eis van God, dat vonnis van God. De ziel die zondigt, die zal sterven. Hij heeft niet gezondigd, maar hij is tot zonde gemaakt in onze plaats. Hij is gehoorzaam geweest, maar toch moet hij sterven uit het midden weggedaan. Maar het is niet zomaar door de raad en de voorkennis van mensen, maar op de door God bepaalde plaats. Daar is hij Jeruzalem uitgeleid. En daar is hij op de door God daartoe bestemde plaats. Is hij gekruisigd op Golgotha. En daar heeft hij niet in een vuur gelegen van mest of wat ook. Maar heeft in een rein vuur gelegen van hout. Dat wil zeggen, het rechtvaardig. Het heilig oordeel van de Vader, dat heeft hem verteert. Niet de particuliere hitserij van een mens in de diepste zin, hoewel ze hem diep hebben gegriefd, hoewel het zijn smart heeft vergroot. Maar het was niet het particuliere gedoe van een mens dat hem tenslotte deed branden, maar het was de grimmigheid, het rechtvaardige oordeel van die God die gezegd heeft, die ziel die zondigt, die zal sterven, die zal in mijn gerechtigheidsvuur en heiligheidsvuur verbranden. En daarom was dat de troost. De priester kon niet binnenkomen. Nee, hij kon niet binnenkomen. Hij tastte met de handen naar een opening. Maar tenslotte gaat de hele zaak gaat buiten op een door God aangewezen plaats, een reine plaats. Al wemelt het er van de moordenaars en al liggen de botten van de veroordeelde misdadigers sinds jaar en dag daar verspreid op die hoofdschedelplaats. Het is toch een reine plaats. Want hij brandt in het zuiverste, in het rechtvaardige vuur, dat God doet branden over alle goddeloosheid. Zo is er nog troost in. Een onmetelijke troost, daar bij de ashoop. Want daartoe is Jezus Christus tot zonde gemaakt, opdat hij verbrand zou worden in het oordeel van God. Nou mag de priester weer terug. Hij moest van binnen naar buiten. Jezus Christus, hij kwam van de hemel, hij ging naar buiten. Maar zo, via die buitenste ashoop en dat vreselijke vuur, ging hij met zijn bloed verder, met zijn leven, naar het grote heiligdom daarboven. Samengevat, dat onze troost mag zijn. Want dat is gebeurd, opdat zondaren zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Amen.